Nou, als je van dat lied niet wakker wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ik zat ook, moet ik eerlijk bekennen, een beetje nog lui achterover. Zo dat eerste lied en dan het tweede lied. Ik was bijna nog wakker aan het worden, dus het was ook naar mij gericht, Helma. Ja. Maar goed, nu zijn we wakker. En het bad staat klaar. En als jullie me een beetje kennen, heb ik natuurlijk al even getest of het warm genoeg is. Want Erwin, die net de dienst opende, die heeft in ditzelfde bad gestaan een aantal jaren geleden. En toen was het dus echt gewoon kraanwatertemperatuur, koud. En dat is je eigenlijk nog niet vergeten, volgens mij. Maar goed, het gaat om het teken van de doop, ja. Lieve mensen, wat hier staat, dit doopbad, is eigenlijk een van de... Ik denk toch wel een van de moeilijkste momenten soms om je aan over te geven in een mensenleven. Weet je, als we zogezegd even Hollanders onder elkaar, dat is misschien niet helemaal waar, maar wij met elkaar hier als westeling, dan is dat wel jezelf ergens aan overgeven. Jezelf onder iemand plaatsen, zeggen van oké, u bent dan God en ik ben dus blijkbaar gewoon maar mens en ik geef hem nu helemaal aan u over, is een van de allermoeilijkste stappen. Tenminste, dat is mijn ervaring nadat ik een aantal jaren ook een volgeling van de Heer mag zijn en dat mag meemaken, met mensen praat. Dat is een van de allermoeilijkste stappen. Want je geeft je echt over. En je geeft alles uit handen op zo'n moment eigenlijk even. En dat ook nog eens in de groep waar je bij hoort. De geloofsgemeenschap, de gemeente. Waarbij we uiteindelijk allemaal, het wordt een soort, worden allemaal gelijk. En dan maakt het niet uit of je hier al deel van het meubilair bent in de gemeente of vandaag je laat dopen. Uiteindelijk zijn we voor de Heer, zijn we allemaal hetzelfde. En hij houdt evenveel van ons allemaal. Maar wat we vandaag meemaken is echt een van de allermoeilijkste stappen. En over het algemeen, en niet altijd natuurlijk, maar je echt overgeven aan iemand, dat is echt wel een dingetje. Ik was 16 jaar toen ik in eenzelfde bad mocht staan. En ik was een onzeker jongetje. Ik ben opgegroeid in een evangelische kerk, zoals deze kerk. En dacht eigenlijk altijd, als je mensen hier zag staan met de handen in de lucht. En hard zingen. En ik kon nog niet zo heel goed zingen. Ik had vooral moeite omdat mijn stem nogal daalde in die tijd. Dan stond ik en deed ik mee en dan zag ik mensen die waren into Jesus. Ik denk, jongens, wat jij voelt, dat wil ik ook. Maar het is mij blijkbaar niet gegeven. Zo'n idee had ik. En misschien herken je daar wel wat van zelf. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dan een kind van God worden? Want dat hoorden die mensen altijd zeggen. Ja, ik ben een kind van de Heer geworden. En ik heb me bekeerd. En toen ging ik naar een bijbelstudie. Of tegenwoordig zouden we dat een alfa-cursus noemen. Maar eigenlijk kabbelde voor mij het leven gewoon door. Want ik was opgegroeid in die kerk. En op een zondag zie ik in één keer een jongen in het doopbad staan. En, tenminste, een jongen, hij zal toen een jaar of 30 geweest zijn. Zwaar aan de drugs geweest, onder de tato's. En die liet zich dopen. En die was in één keer vrij van zijn verslaving. En ik zat daar, bij wijze van spreken, daar op een stoel. Nou, ik dacht niet, laat ik eerst mijn drugs gaan gebruiken of zo. Nee. Maar ergens zat wel dat mechanisme erin. En misschien herken je dat. Ik weet niet of je dat herkent voor jezelf. Maar... ja, dat ga ik nooit meemaken. Hoe kan ik dan ooit bij God komen? Hoe kan ik datzelfde ervaren wat die mensen ervaren, als ik op zondag tijdens de muziek er al bijna niks van ervaar? En tijdens die bijbelstudie was op een gegeven moment, hadden we op Goede Vrijdag een dienst, en daar werd uitgelegd wat Jezus had geleden aan het kruis. En als je al een paar jaar bij ons in de gemeente komt, weet ik dat ik dat zelfs wel eens herhaal. Een spijker laat zien. Vertel hoe hij aan zijn einde is gekomen. En in één keer, ik zat daar, en als een donderslag beheldere hemel kwam het bij mij binnen. Dat heeft hij ook voor jou gedaan, Jurgen. Het was niet maar zo even dat die cruiser naar het kruis gewandeld is. Nou jongens, slaan we het maar even op en dan gaan we weer door. Nee. Een heftige doodstrijd geleden. Los van zijn vader God. En dat heeft hij ook voor jou gedaan. En toen vroeg iemand aan mij, Jurgen, wat houd je tegen om je te laten dopen? En heel eerlijk gezegd, de enige die me tegenhield was ikzelf. Maar op dat moment hield niemand mij meer tegen. En ik was 16 jaar, ik had geen idee nog hoe het leven in elkaar zat, laten we eerlijk zijn. En ik heb me laten dopen. Ik had nog geen drugs gebruikt, dat trouwens daarna ook niet. Om dat even recht te zetten. Yeah, you never know. Komt altijd praat van. Wat er ook gebeurt, komt altijd praat van als je niet uitkijkt. Ik had ook nog geen bier gedronken. Nou ja, niet officieel. Ook niet veel nog. Daarna helaas wel een paar keer heel veel. En achteraf hoor ik van iemand een mooie opmerking erover. Zeg, je kunt beter met God bier drinken dan zonder God bier drinken. Ik vond het ook wel een leuke opmerking. Want ik voelde me schuldig en daarna ging het weer minder. Weet je, als je die strijd herken je, als je daar last van hebt, herken je dat misschien wel. Maar dat was wel een moment. Ik gaf me helemaal over. Ik weet nog hoe het voelde dat ik onder water ging. En ik weet nog dat ik weer omhoog kwam. En ik die mensen zag zitten. En ik zag mijn grootvader zitten. En ik zag andere mensen zitten die ik al heel lang kende. En mijn grootvader was niet zo van het volwassen dopen. Die was meer van het babydopen. Dus hij had er wel wat moeite mee. En een paar jaar later was hij nog weer wat verder in zijn ontwikkeling. En toen mijn broertje zich liet dopen, zei hij, dan zien wij elkaar later weer, jongen. Dus toen had hij iets meer door, weet je. Dus waar het echt om gaat. Want het gaat niet om de manier van dopen, hè. Het gaat erom dat iemand zijn leven geeft aan God. En dat hij die moeilijkste stap zet in het leven. Namelijk dat wij uiteindelijk verantwoording schuldig zijn aan God. En ons helemaal overgeven. En dat 16-jarige jochie deed dat toen. Niet weten wat voor gevolgen dat ze hebben voor de rest van mijn leven. Ik had het idee alsof ik er in één keer bij hoorde. Ik werd ook lid van de kerk in één keer. Dus ik gaf me op voor het lidmaatschap. En ik mocht naar de gemeentevergadering. En ik durfde daar vragen te stellen. En mee te praten en mee te bouwen aan het geestelijk huis dat wij aan het bouwen waren daar. In die plaats waar ik toen woonde. En het begon gewoon bij een moment op een Goede Vrijdag. Dat ik doorkreeg wat er werkelijk voor mij gedaan was. En dat deze jurk zijn arrogantie aan de kant moest leggen en gewoon zich over moest geven. Maar goed, even inhoudelijk op die doop. Wat betekent die doop nu? Waarom is dat zo'n dingetje? Ik wil met jullie een paar versen lezen uit Handelingen, hoofdstuk 2. En Handelingen is een boek wat in het Grieks praxis heet. Praxis zou je kunnen zeggen. Doe het zelf, zaak bijna. En dat laat zien wat de leerlingen van Jezus deden nadat hij niet meer op aarde was. En op een bepaald moment wordt de Heilige Geest uitgestort en mensen beginnen in allerlei talen te spreken. En dat wordt gehoord, er is een hoop kabaal en dan vragen ze wat er aan de hand is. En dan Petrus, een van de leerlingen van Jezus, die houdt dan een preek. En dat is niet een goed gevoel preek, misschien is dit wel een beetje meer goed gevoel preek vandaag, maar het was een bekende donderpreek. En dat is eigenlijk een preek in drie punten. Zou je kunnen zeggen, God houdt van je, hij heeft zijn zoon gestuurd, jullie hebben hem vermoord en de conclusie was, nu moet je sorry zeggen. Dat is ongeveer hoe de preek in elkaar zat. Het was echt een keiharde preek. En dan zijn de mensen diep geraakt en dat lezen we nu. En Petrus eindigt dus deze preek met vers 36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruisigd hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. En hier zie je dat stukje van die donderpreek. Jullie hebben hem gekruisigd, maar hij is de Heer en de Messias door God aangesteld. En iedereen is diep onder de indruk en dan horen ze dit, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? In één keer hebben ze door dat ze eigenlijk God hebben weerstaan door het kruisigen van Jezus. Wat moeten we dan nu doen? Hoe krijg je dat ooit weer in orde? Weet je, als je je leven leeft op aarde, we gaan straks verder, en je negeert God, dat kan. Dat valt nog mee, zou je kunnen zeggen. Maar dat je de Zoon van God trotseert en hem vermoordt aan een kruis en dan later op gewezen wordt, dan ben je iets dieper in de put gezakt, zou je kunnen zeggen. Dat hebben wij in de letterlijke zin, dat hebben we niet aan onze handen kleven. Maar eigenlijk ook weer wel. Omdat we onszelf zo vaak op die troon zetten. Wat moeten we dan doen, broeders? Nou, en dan antwoordt Petrus, mag hij naar de volgende. Keer u af van uw huidige leven. Dus draai je om. En laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. En in dit geval welke zonden? Nou, het vermoorden van Jezus. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die nog ver weg zijn, en dat zijn wij dan, en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Hij mag heel even hierop blijven staan. Ja. Zie je de diepe genade die in deze verse doorklinkt? voor ons die misschien al wat langer onderweg zijn met God. Deze mensen hebben Jezus vermoord. Wat moeten we doen? Nou, Petrus had er iets heel anders op kunnen antwoorden. Geld betalen, gift app installeren, dat soort dingen meer. Hij zegt, nee, bekeer je en laat je dopen. Geef je over. En dan mag je dan niet op de achterste rij van onze kerk komen zitten. Nee, deze moordenaars van Jezus, zogezegd, die zullen de Heilige Geest dan ook nog eens ontvangen. Dus met de bekering, met de genade, met het dopen, krijg je de full package van God, wordt aan je gegeven. In alles. De volledige rijkdom van God wordt in je uitgestort. En dat naar deze mensen, die nogal wat op hun kerfstok hadden. En dan voelen wij ons soms misschien niet eens goed genoeg om bij God in de buurt te kunnen komen. Dan denk je, God houdt misschien van al die mensen die met de handen in de lucht staan, maar niet van mij. En Petrus bood het aan dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus. Anderhalve maand daarvoor keek Petrus dezelfde mensen in hun ogen aan en zei, ik ken die man niet, die Jezus. Ik weet niet over wie je het hebt. En een aantal van die mensen stonden deze ochtend vroeg te luisteren naar zijn preek en kwamen tot geloof. Zie je het levendige verhaal wat hierachter zit? Wat hier gebeurde? Bekeer je en laat je dopen. Laat je oude leven achter je. Je zou kunnen zeggen je zelfredzaamheid. Van ik red mezelf al in deze wereld. Ik bepaal zelf wat goed voor me is. U zegt wel dat dit niet goed is voor mij, maar dat doe ik toch. Dat laat je achter je. En als teken van overgave laat je je dopen. En dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. En mag je opstaan in nieuwheid des levens, zeggen we dan een beetje oud-Nederland. Krijg je een nieuw leven. En zo mag je weer gaan leven als originele mens. Want de doop is helemaal geen onbekend fenomeen voor de mensen in Israël. Het was eigenlijk een standaard reinigingsritueel. Als mensen naar de tempel gingen om te offeren, dan waren er rituele wassingen. En dat had alles met de doop te maken. Johannes was een paar jaar daarvoor in de Jordaan aan het dopen. En de Jordaan was een grensrivier van het land Israël. En toen ooit Mozes, en zeg 1400 jaar ervoor met het volk Israël, dat land binnentrok, zijn ze door de Jordaan gegaan. En daarmee werden ze eigenlijk, zou je kunnen zeggen, Gods volk in Gods land. En Johannes die gaat dan op een gegeven moment dopen om het volk voor te bereiden op de komst van Jezus. En dat doet hij op ongeveer dezelfde plek. En zo gaan mensen symbolisch eigenlijk als het ware het land uit en het land weer in. Dat is een diepe symboliek die er achter de doop van Johannes zat. En diezelfde symboliek die wordt nu door Petrus overgenomen. Die zegt, en Jezus had daar de opdracht toe gegeven, bekeer je en laat je dopen. Met andere woorden, kom opnieuw in het land van God. Kom opnieuw bij het volk van God. Dus dit is niet zomaar even iets wat we doen omdat we daar nou zin in hebben vandaag of zo. Of omdat we bang zijn niet naar de hemel te mogen laten als we dit niet gedaan hebben. Het is echt een teken van overgave. En dat is ook de reden waarom wij dit doen bij, of dat we mensen dopen die daar zelf voor kiezen. Daar zelf voor kunnen kiezen. En dat is ook de reden waarom we dit binnen de gemeente doen, binnen de kerk. Niet zomaar even naar buiten gaan, ergens een sloot opzoeken en denken, dan gaan we hier wel even iemand dopen of zo. Maar dat we het in de gemeente doen. Want dan hoor je opnieuw bij dat volk van God, zou je kunnen zeggen. Dat betekent het teken van de doop. Dan moet je dan helemaal perfect zijn om je vandaag te laten dopen. Dat is misschien wel een goede vraag om even over na te denken. Moet je eerst een superchristen zijn? Hanneke? Of Denise? Om je te laten dopen. Als het een reinigingsritueel was van origine. Wat zal dan het antwoord daarop zijn? Nee hè? Je hoeft geen superchristen te zijn. Word je wel daarna, direct daarna. Nou ja, dat is ook een proces van groeien. Dus je mag je zo laten dopen als je bij God wil horen. Als je je maar echt aan hem overgeeft. En heel eerlijk, als ik me echt aan God overgeef, dan al moest ik me elke week laten dopen, jongens, dan stond ik hier elke week. Want dan zou je er wat aan kunnen doen. Maar we kunnen niks aan onze redding doen. En dat is ook een van de jamaars die ik dan wel eens hoor. Ja, maar ik heb toch genade? God kent me toch? Allerlei redenen waarom we dan ons niet hoeven te laten dopen. Maar is dat dan ook de echte reden? Natuurlijk word je een kind van God doordat je overgeeft aan God. En zegt, Heer, ik accepteer het offer van Jezus, dat is ook voor mij. En als je daar meer over wil weten, inhoudelijk, want ik kan het nu allemaal niet uitleggen, het is heel breed, dan raad ik je aan om een keer naar een Alpha-cursus te gaan. En hou de week info in de gaten. En dat komt ook in de loop van het komende seizoen. Organiseren we weer zo'n Alpha-cursus. Of ga naar een website, ik denk alphacursus.nl of zoiets. En dan zie je waar die in de buurt gegeven worden. En dan krijg je achtergrondinformatie erover. Dan kun je met mensen praten. Maar als je je dan overgeeft en je bent een kind van God, dan is bijna, zou je kunnen zeggen, de eerste test in gehoorzaamheid is, laat je dopen. En dan komt boven wat je werkelijk tegenhoudt in je navolging van God. En dat kunnen dingen zijn uit het verleden. Het kan zijn dat je geweten je tegenhoudt. En als je geweten je tegenhoudt, moet je het echt niet doen. Maar het kan ook zijn dat er gewoon nog iets zit waarbij je eigenlijk gewoon nog steeds zelf de baas bent in je leven. En je zou kunnen zeggen dat leer en leven dan niet helemaal met elkaar in overeenstemming zijn. Dus doop is een ontzettend belangrijke stap in toewijding. En daarom dat we er ook zo'n feest van maken met elkaar. Zullen we verder gaan? Vers 40. En op nog andere wijze legde Petrus getuigenis af. En hij deed een dringend beroep op de mensen die voor hem stonden. Met de volgende woorden. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En degene die zijn woorden aanvaarden, die zou je kunnen zeggen tot bekering kwamen, die lieten zich dopen. En daarmee lieten ze zien dat ze die woorden hadden geaccepteerd. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En dat is het begin van de kerk. Een heel eenvoudig moment. Een ochtend waarin Gods geest waait door een zaaltje. Petrus een niet zo'n heel goed gevoel preek geeft. Maar mensen tot inkeer komen en zich laten dopen. En met 3000 mensen breidt op dat moment, begint die kerk. En begint eigenlijk de kerk de wereld over te gaan. Ze worden vreselijk vervolgd daarna. En vele van deze mensen zullen niet normaal aan hun einde komen. Dus het was nogal een stap in die tijd. Weet je, we willen graag onafhankelijk zijn. We willen op eigen benen staan. We willen dingen zelf bepalen. Maar de doop laat zien dat je uiteindelijk je gewoon aan God overgeeft. Dat je overgeeft aan Hem. De schepper van hemel en aarde. Want dat is het grote probleem voor ons als mensen. Er is ons een aarde toevertrouwd om die goed te beheren. En God heeft ons hem eigenlijk in bruikleen gegeven. Zeg, zorg er goed voor. Maak hem mooi. Richt hem in. Heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb. Dat is ooit het doel geweest van deze wereld. En als we heel eerlijk zijn en we kijken om ons heen en misschien ook wel in je eigen leven, dan hebben we in plaats van de aarde in bruikleen gekregen, hebben we hem gewoon gestolen van God. We hebben grenzen afgebakend. Dit is mijn land, dat is jouw land. Dit is van mij, dat is van jou. We roven hem leeg als een stelletje springkanen. Trekken alle grondstoffen eruit die er maar te vinden zijn. En na ons de zondvloed, zou je kunnen zeggen. Nou, misschien wel letterlijk als de zeespiegel stijgt natuurlijk, maar goed. We hebben hem gewoon gepikt. En we leven eigenlijk ons hele leven, voor de meeste van ons, tot meerdere eer en glorie van onszelf. De mens zit op de troon. En God mag vanaf een afstandje toekijken. Zich vooral niet bemoeien daarmee, want geloof is privé. We hebben gewoon die aarde gestolen van God. En dat is het grootste probleem op deze wereld. Dat we denken hetzelfde te kunnen, maar we uiteindelijk het gewoon niet kunnen. En de kerk is er dus niet om een kaartje aan je te geven dat je een ticket naar de hemel hebt. Zo'n verlaten gevangenis zonder te betalen kaart of zo. Dat krijg je in de kerk niet. Daar zijn we helemaal niet voor geroepen. Die boodschap hebben we helaas wel vaak gebracht. Maar de boodschap van de kerk is eigenlijk, jongens, we zijn gewoon naar de, nou ja, we hebben die aarde gestolen van God. We moeten hem teruggeven. En weer leven als originele mens, zoals God ons ooit bedoeld heeft. Want dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn onze roots kwijt. De mensheid is losgeslagen van zijn anker. En we volgen de ene naar de andere goeroe die ons weer iets nieuws probeert te vertellen. En die ons weer hoop geeft. Ja, hoop voor die, nou ja, misschien 80 jaar die we hebben gekozen. We worden al op den duur, we worden allemaal ouder. We hebben geen hoop. Er is geen hoop in deze wereld als we het zelf proberen te doen. En daarom kwam God, daarom dat hij ooit zo'n volkje riep. Dan, als er die wereld van me gestolen is, prima. Dat is een mens kiest daar zelf voor. Maar misschien moet ik ze een tweede kans geven. Laat ik beginnen met één volk. En daar te laten zien wat het betekent als zij God leren kennen. En dat misschien de wereld hun ziet wat daar gebeurt. Waar vrede en recht heerst en liefde onderling. Dat is de roeping van het volk Israël. En dan zal ik daar plek creëren waar uiteindelijk ik het ultieme offer zal brengen voor de hele wereld. Zodat iedereen weer met mij in het reine kan komen. Dat was het doel van God. Om de mensen weer bij hem te halen. En die boodschap heeft de kerk gekregen om de hele wereld in te gaan. En er niet een mooie kerkgebouwen neer te zetten. En om anderen te wijzen hoe fout ze het wel niet doen in het leven. Maar om te laten zien, kijk eens wat het betekent om als originele mens weer te leven. Voor de ander. Onszelf leeg te geven op deze wereld. En voor te zorgen dat het een mooie aarde is. Die we beheren. Waarbij iedereen geaccepteerd wordt. En meegenomen wordt. Waarbij de veiligheid is en ruimte is om elkaar te leren kennen. Waarbij er eigenlijk al een klein stukje hemel op aarde is. En dan later. Dan zal God die hele aarde vernieuwen. Niet vernielen, vernieuwen. En mogen wij daar wonen voor altijd met hem. Met al die mensen. En als je bij dat volk wil horen, bij die originele mens, dan is de eerste stap, laat je dopen. Geef je over. En dat gaan we vandaag doen. Twee mensen hebben hun leven aan de Heer gegeven. De een eigenlijk vanuit een hele wereldse situatie. En de ander vanuit een hele kerkelijke situatie. De een is er iets veranderd, bij de ander verandert het anders. We hebben geen idee wat de toekomst brengt. Dat hebben we sowieso niet. Maar wel dat je een originele mens mag zijn. En daarom mogen jullie je laten dopen. En als iemand het niet nodig had, was het Jezus. En ik heb nog een tekst bij me, die wil ik jullie nog voorlezen. En daarna gaan we naar het doopritueel over. Mag naar de volgende. Jezus is de Zoon van God. Als iemand niet gedoopt had hoeven worden, was hij het. Zonder zonde, zonder fouten. Maar wat doet hij? Hij komt vanuit Galilea, Noord-Israël. Naar de Jordaan, die plek waar Johannes het had uitgekozen mensen te dopen. En Jezus gaat daar naartoe om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Dat is eigenlijk het allermooiste. Ben je dan doper, weet je? Johannes de doper. Komt er een klant? Nee, jij niet. Maar Johannes herkent hem, is familie van hem, hè? Letterlijk ook familie Jezus. Johannes probeert hem tegen te houden. Nee, Heer Jezus, u niet. Ik zou door u gedoopt moeten worden. U bent de Messias. Ik zou door u gedoopt moeten worden. Niet dat ik u doop. Maar Jezus antwoordt, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hij mag naar de volgende. En toen stemde Johannes hem in. Dus Jezus zegt, laat hem gewoon gehoorzaam zijn naar God. Nou, vooruit, zegt Johannes. Dan doop ik je wel. En zodra Jezus gedoopt was, kwam hij omhoog uit het water. En de hemel opende zich voor hem. En hij zag de geest van God als een duif op hem neerdalen. En uit de hemel klonk een stem. Deze man hier is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En in navolging van Jezus mogen we straks ook twee mensen dopen. En er zal er uit de hemel een stem klinken. In je hart. In jou vind ik vreugde. Jij bent mijn geliefde kind. Want ik hou van je. En dan mogen we bidden dat Gods geest je zal vullen. En kunnen we met elkaar het feest samen vieren. Lieve mensen, doop is een eerste stap in geestelijke groei. Bekeer je en laat je dopen. En er kunnen allerlei ja-maars zijn, en dat mag. Maar overweeg die voor jezelf. Wat houdt mij tegen? En als het iets eerlijks is wat je echt tegenhoudt, dan moet je het niet doen. Maar als een smoesje, tenminste ik zeg het dan een beetje scherp, maar goed, je weet wat ik bedoel. Als het iets is waar je zelf nog wat probeert vast te houden, dan moet je daarmee nog met God in het reine komen. En dan wil ik je uitdagen om zelf op den duur ook die stap te nemen. En om gewoon een van de oudsten een keer aan te spreken. Zeg, ik denk dat we moeten praten. En de oudsten, ja, dat zijn gewoon niet echt per se oudere mensen in de gemeente. Maar goed, hoort bij de leiding van de gemeente, je mag mij ook aanspreken. Maar Erwin, die opende net de dienst. Kun je gewoon aanspreken, naar me in gesprek gaan. En gooi het maar eens open. Wat er is. En ben je hier vandaag de gast? Kom je naar een andere kerk, waar je een andere manier van doop hebt? Van harte welkom. Geniet mee van de overgave van iemand aan God. En over de manier en hoeveel het water, daar hoeven we ons niet zo heel erg druk om te maken. Want uiteindelijk kijkt God daar dwars doorheen. Amen.